2 keer negatief getest. Dank de Heer. Amen. Hij heeft ze beschermd. Halleluja. Dank u Jezus. Joshua hoofdstuk 20 vers 1. De Heer zei tegen Joshua. Of Joshua. Ja. Wat is de correcte Nederlandse? Ja, met de Z. Joshua. Amai. Sorry. Vroeger in het begin van mijn christelijke wandel heb ik altijd mijn Bijbel in het Engels gelezen. En daarom denk ik nog altijd soms namen op de Engelse manier uitspreek. Maar jullie leren mij. De Heer zei tegen Joshua, zeg tegen het volk van Israël dat het de vrijplaatsen moet aanwijzen waarover ik al bij monden van Mozes met jullie gesproken heb. Iemand die per ongeluk, zonder enige opzet, een ander heeft gedood, kan daarheen uitwijken voor de bloedwreker. Hij kan naar een van de steden vluchten en in de stadspoort zijn zaak aan de oudsten voorleggen. Ze moeten hem in hun stad opnemen en een plek geven waar hij kan wonen. Als de bloedwreker hem dan achterhaalt, mogen ze hem niet uitleveren. Ten slotte heeft hij zijn slachtoffer niet opzettelijk gedood en hem nooit gehaat. Vers 6. Hij kan in de stad blijven tot hij voor de volksvergadering moet verschijnen. En wanneer hij vrijgesproken wordt, mag hij er blijven wonen tot aan de dood van de dan zittende hoge priester. Daarna kan hij rustig huiswaarts keren naar de stad waaruit hij was gevlucht. Oké. Dat is een beetje een vreemde openingsvers. Waarschijnlijk, waar wil je naartoe, broeder Bart? Waar wil je naartoe met deze preek? Wel, laten we eerst bidden. Vader, we danken u, Heere, voor uw woord. We danken u, Jezus, voor de vrijplaatsen die u heeft gegeven, Heere. We danken u voor de gemeente, Heere. We danken u voor het huis van brood, want hier vinden we brood, Heere. Hier vinden we vers brood, Heere. Elke dag vers brood. En we bidden in de naam van Jezus dat het ons mag smaken, in Jezus' naam. Amen. Laat mij u even een beetje uitleggen waar ik naartoe wil. Wie heeft er al eens gehoord van het spreekwoord oog om oog, tand om tand? Ja. Veel van jullie kennen het spreekwoord. Het komt namelijk uit de Bijbel. Hè? Uit het Oude Testament, uit de wet van Mozes. Het was en het is nog steeds in bepaalde landen een eeuwenoude traditie. Hè? In het Midden-Oosten vooral is het bloed met bloed vergelden. Een oog voor een oog, een vinger voor een vinger, een been voor een been. Wat jij misdoet, krijg je nog harder terug. Wat jij zaait, ga je snel terug oogsten. Maar velen misbruikten die regel. Ook in de Bijbelse dagen, velen misbruikten die regel. Velen waren heel snel om vergelding te zoeken. Velen waren heel snel om het recht snel in handen te nemen en een beul te zijn voor degene die hun verkeerd had gedaan. Als iemand per ongeluk iemand had doodgedaan, ja, dan had hij één optie. God had tegen Mozes gezegd, als er iemand is die per ongeluk, dus niet met voorbedachte raad, iemand anders vermoordt, moet hij zo snel mogelijk naar een van de 6 vrijplaatsen of vrijsteden vluchten om daar te ontsnappen aan zijn bloedwreker. Ja? Dat is God die eigenlijk een regel invoert om de onschuldige te beschermen van de bloedwreker. Nu, de bloedwreker in die tijd was de familie, was de zoon, was de man of was de vrouw van degene die per ongeluk gedood werd. En zij dachten, ja maar oog om oog, tand om tand, hè. Zijn bloed is vergeld, ik wil wraak, ik wil die mens dood. Maar God zei nee, laat hem vluchten naar een van de vrijsteden, laat hem daar een rechtspraak, een volkssamenkomst organiseren. Als hij onschuldig is, moet hij blijven in die vrijplaats tot de dood van de hoge priester. Amen. Nu, het klinkt allemaal heel wettelijk, klinkt allemaal heel technisch, maar wat heb ik daar nu mee te doen, broeder Bart? Wat heeft iets wat God tegen Mozes heeft gezegd en Joshua die het uitgevoerd heeft in de praktijk, wat heb ik daar zoveel duizenden jaren later mee te maken? Wat ben ik met deze informatie? Want het Oude Testament is toch gedaan? Ik leef toch onder het Nieuwe Testament? Er zijn toch geen vrijplaatsen waarnaar ik kan gaan vluchten, letterlijk gezien? Amen? Wel, het Oude Testament is geen boek. dat we moeten uitscheuren uit onze Bijbel. We moeten die pagina's er niet uitscheuren en denken van, we hebben dat toch niet meer nodig, we staan niet meer onder de wet, we hebben dat niet nodig. Nee, kijk, het is een leidraad. Het Oude Testament is eigenlijk een schoolmeester dat ons brengt naar Jezus Christus. Amen. En Jezus Christus is de vervulling van wat er gebeurd is in het Oude Testament. Alles van Genesis tot Openbaring. Alles is één grote rode lijn dat ons wijst naar de Messias. Van het begin dat Adam en Eva hebben gezondigd, was God al bezig met een oplossing om de zonde te niet te doen, om een redder te sturen, zodat we terug gemeenschap kunnen krijgen met onze almachtige Schepper. En alles wijst, er zijn fantastische types en voorafschaduwingen die we vinden in het Oude Testament, die allemaal verwijzen naar Jezus. En dit verhaal van de vrijplaatsen, daar kunnen we een analogie in zien naar de gemeente van Christus. Laat me u uitleggen hoe deze vrijplaatsen vergeleken kunnen worden met het goede nieuws van Jezus Christus. Rebecca, wil je alsjeblieft eens aan dat knopje draaien? Zit een keer op 21 graden. Het is hier wat kaal. Ja, aan dat knopje draaien naar rechts en dan drukken. Dank u wel. Laat me u uitleggen hoe deze vrijplaatsen vergeleken kunnen worden met het goede nieuws van Jezus Christus. Iedereen van ons heeft gezondigd. Amen. Kun je daar ja op zeggen? Of je het nu bewust hebt gedaan of onbewust. Iedereen van ons heeft gezondigd. En de ene al wat meer dan de andere, maar het maakt niet uit. In de ogen van God, een zonde is een zonde. En we staan onder oordeel. We zijn niet perfect. We zijn niet heilig van onszelf. Of we nu iets per ongeluk doen, of we doen het bewust met voorbedachte raden. We staan allemaal onder het oordeel. En de bloedvreker staat aan de deur om onze ziel te eisen. Amen. De bloedvreker staat daar aan de deur. Satan staat daar aan de deur om mijn ziel te eisen. Maar ik heb goed nieuws. Er is een vrijplaats waar ik naartoe kan vluchten. Amen. Er is een plaats, er is een setting, er is een plaats aan de voet van het kruis. Amen. Waar de toorn van God niet over mij gaat komen, want ik ga bedekt worden met zijn bloed. Dank u Jezus. Halleluja. Er is hoop voor ons. Er is een vrijstad, er is een stad waartoe je kan vluchten. Het is geen letterlijke stad, het is zelfs geen letterlijk gebouw, amen. Ook al komt de gemeente van Jezus Christus in een gebouw tezamen, maar er is redding in de kerk. Er is redding in het lichaam van Christus. Want God heeft de kerk is gewoon de samenkomst. Dat de ecclesia in het Grieks is zij die uitgeroepen zijn, wil het letterlijk betekenen, the called out ones. Zij die zijn uitgeroepen uit de wereld, opzij gezet voor een bepaald doel. Dat is eigenlijk wat de kerk is. De kerk is geen gebouw, de kerk is de samenkomst van heiligen. Amen. En de heilige is niet zoals in de katholieke kerk, dat je hier met een aureooltje over je hoofd zit. Heilig betekent opzij gezet, bestemd voor een nobel doel. En dat nobel doel is het koninkrijk van God. Amen. Halleluja. Hem dienen. Halleluja. In zijn koninkrijk dienen. Dus er is redding in het lichaam van Christus. Maar elke analogie faalt natuurlijk op bepaalde punten. Daar waar in het Oude Testament de vrijplaatsen alleen maar hoop bieden voor zij die per ongeluk, alleen zij die per ongeluk iets verkeerd hadden gedaan, iemand van het leven beroofde, zo biedt het evangelie in het Nieuw Testament hoop voor iedereen die iets verkeerd heeft gedaan. Snap je wat ik wil zeggen? Het Nieuw Testament is groter dan het Oude Testament. Amen. De voorwaarden onder het Nieuw Testament zijn beter dan de voorwaarden onder het Oude Testament. Het offer van Jezus is beter dan het offer van dieren. Halleluja. Het hoge priesterschap onder Jezus is beter dan het hoge priesterschap onder Aaron en de Levieten. Amen. Dus daar waar in het Oude Testament alleen de onschuldige naar die vrijplaats mocht vluchten, is er in het Nieuwe Testament plaats voor de schuldigen en zij die denken dat ze onschuldig zijn, maar iedereen is schuldig. Amen. Iedereen is schuldig voor een heilige God. Dank de Heer. Dank de Heer. Ik heb me altijd afgevraagd, Vader, hoe kan je sommige mensen vergeven? Oké, wij hebben waarschijnlijk nog niet echt erge dingen verkeerd gedaan. Ik bedoel, ik heb niemand vermoord. Ik heb geen bank overvallen. Niet echt zaken die mij meedragen in het leven, zware schuldenlasten enzovoort. Maar ik vraag me, Vader, hoe is het mogelijk? En de Bijbel zegt, is mijn arm te kort, zodat ik niet kan redden zij die ver van mij weg zijn? Zijn arm is niet te kort om te redden. Zijn bloed is krachtig genoeg voor elke zondaar te vergeven. En niet alleen vergeven. God zegt, ik verwijder de zonde zo ver van het oosten als van het westen. En ik herdenk ze zelfs niet meer. Ik kan dat niet doen. Maar God kan het blijkbaar wel. Dat is omdat je een openbaring moet krijgen van hoe krachtig Jezus zijn offer was. Jezus kan moordenaars vergeven. Jezus kan bankovervallers vergeven. Jezus kon zelfs Hitler vergeven, moest hij bekeren. Dat betekent niet dat hij niet zou sterven of voor een rechtbank zou zijn terecht en waarschijnlijk zijn, hè? Natuurlijk, hij zou gestorven zijn, hij zou de doodstraf hebben gehad, ja. Maar hij zou, zijn ziel zou gered kunnen worden. Dat kan in onze gedachten, als ik soms debatteer met atheïsten, dan zeggen ze van, ah, dus dan zeg jij dat zelfs een Mussolini en een Hitler en noemt enerst welke slechtste mens in de geschiedenis, dat die gered zou worden. Ik zeg ja, die kan gered worden, want zo krachtig was het offer van Jezus dat zelfs de ergste zondaar met 1 miljoen doden op zijn geweten, hoeveel miljoen ook, whatever, dat die zelfs zou vergeven kunnen worden. Amen. En dat kunnen mensen niet begrijpen, want mensen willen wraak. Mensen willen rechtvaardigheid zien. Maar de rechtvaardigheid van de zonde werd bekocht door Jezus aan het bloed. Amen. Hij werd gebroken. Zijn ziel werd gebroken. De zonde van de mensheid werd naar hem getransfereerd. Amen. Zodat zij die uitroepen naar hem niet meer zondig staan ten opzichte van de Heer, maar heilig en rechtvaardig. Hoe kan dat? Omdat Jezus het heeft gedaan en heeft gezegd, de prijs is betaald. Het is volbracht. Mijn bloed is krachtig genoeg om te betalen voor de dood. Om te betalen voor het resultaat van de zonde. Amen. Dank u Jezus. Dus wij hebben hoop. Niet alleen voor de onschuldigen en de schuldigen. Voor iedereen. Laat me u nog een ander punt geven waar de analogie een beetje faalt. Daar waar de vrijplaatsen alleen maar tijdelijk soelaas kon bieden voor het lichamelijk welzijn van de man, biedt het evangelie, het Nieuwe Testament, eeuwige soelaas. En niet alleen voor het lichaam, maar voor de gehele man, voor dit leven en voor het leven dat komt. Amen. Het Oude Testament bood bescherming. De vrijplaats bood bescherming. Tijdelijk. Het Nieuwe Testament is niet tijdelijk. Het is voor eeuwig. Niet alleen voor mijn lichamelijk welzijn, maar meer voor mijn spiritueel welzijn. Want dat is het belangrijk. Wat heeft een mens dat hij gezond doodgaat en zijn ziel gaat naar de hel, in plaats van iemand dat misschien een gebroken lichaam heeft, vol met ziektes en kanker, weet ik veel wat, maar hij weet wie zijn schepper is en hij weet dat dit lichaam vergankelijk is, maar hij zal bekleed worden met een onvergankelijk lichaam. Zonder ziekte, zonder pijn. Dank u Jezus. Laat me nu nog een ander tegenstrijdigheid in de analogie geven. Zij die naar de vrijplaatsen zouden gaan, konden daar blijven tot een zekere tijd en konden dan bij de dood van de hoge priester terugkeren naar hun vroegere plaats. Niet zo in het evangelie, niet zo in de kerk, niet zo in het Nieuwe Testament. Want zij die uit de wereld zijn gered, hoeven niet terug te keren naar de plaats van waar ze komen. Want de hoge priester die wij hebben, regeert voor eeuwig. Amen. Die sterft niet meer. In het Oude Testament moesten ze daar blijven tot de dood van de priester, van de hoge priester. En dan konden ze terugkeren. Maar onder het Nieuwe Testament, je hoeft niet terug te gaan naar de wereld. Ga niet terug van waar je komt, want we hebben een priester, een hoge priester in het boek van Hebreeën zegt het, die regeert voor eeuwig naar de orde van Melchizedek. Amen. Ik kan niet in het huis van de Heer blijven voor de lengte der dagen. Ik verblijf in het huis van de Heer. Je moet het soms zeggen, ik ga niet terug. Ik ga niet terug, want waar ik vandaan kom is alleen maar miserie, is alleen maar slechte dingen, is alleen maar leugens. Amen. Ik blijf in het huis van mijn Vader. Dank u, Vader. Er zijn ook meerdere vergelijkingspunten in mijn analogie. Dank u wel, Jezus. We hebben juist gelezen dat de vrijplaatsen niet mochten verlaten worden vooraleer dat er een volksvergadering was. Of de bloedwreker konden hun gangen gaan. Wat ik daarin inzien is, verlaat de gemeente niet. Verlaat de vrijplaats niet. Verlaat het lichaam van Christus niet. Of de wreker kan zijn gangen gaan. Wanneer je de gemeente verlaat, wanneer je het evangelie aan de kant zet, amen, dan heeft de duivel als het ware open spel met je en dan zal je spirituele dood vinden en zal je verloren gaan. Daarom dat ik zeg, blijf in de gemeente. Amen. Blijf, ik heb het niet over een gebouw. Amen. Blijf contact hebben met broeders en zusters. Blijf komen. Blijf lezen het woord van God. Blijf bidden en werken. Bewerk je relatie met de Heer. Amen. Amen. Dat is een vergelijkingspunt. Een ander vergelijkingspunt in mijn analogie. De Bijbel zegt dat er 6 vrijsteden waren. Amen. 6 vrijsteden. Er waren er 3 aan de oostkant van de Jordaan en 3 aan de westkant van de Jordaan. Waarom is dat belangrijk? God heeft dat zo ingesteld dat iedereen in heel Israël, wanneer hij iets verkeerd had gedaan, onschuldig, kon hij naar 1 van deze 6 die verspreid waren over Israël, zo snel mogelijk gaan. Er was dus een stad in de buurt van iedereen die een vrijplaats nodig had. 3 ten oosten, 3 ten westen. Wat zegt dat voor ons? Dit vertelt mij, broeders en zusters, dat God overal mensen heeft zitten. De vrijplaats, als je de vrijplaats ziet als de gemeente, God heeft een gemeente overal ter wereld. Zo, en Wilfried zijn getuigenis bevestigt van wat ik vandaag ging prediken. Amen. Hij was op zoek naar een gemeente. En via, God weet het. Amen. Verschillende mensen opgebeld. Uiteindelijk heeft hij mij deze morgen opgebeld. Ik stond juist gereed om naar hier te vertrekken. Amen. En hij zit hier nu. Amen. God heeft een vrijplaats overal ter wereld. Zelfs in communistische China, zelfs in Jacamaca, zelfs op de berg ergens waar er niemand is. Als hij uitroept tot de Heer, God zal zorgen dat hij in contact komt met iemand die het evangelie kent. Amen. Hij is een God van wonderen. Als er iemand nood heeft, als er iemand redding nodig heeft, God heeft ergens een broeder of zuster zitten met het evangelie, want er is geen eiland te ver of er zal een vrijplaats zijn. Amen. Er is geen overspanning te ver of God kan er een brug naar bouwen met het evangelie. God doet het onmogelijk. Hij bouwt een weg waar er geen leek te zijn. Amen. Wist je trouwens dat al de wegen tot die vrijplaats in Israël moesten goed onderhouden worden, moesten breed genoeg zijn en altijd in goede staat. Zo is het met de weg naar het evangelie. Amen. Die is goed. Amen. Die is goed onderhouden. God bereidt die weg voor. Dank u, Jezus. Amen. Een ander punt. Traditie zegt dat die vrijplaatsen letterlijk op hoge plaatsen stonden. Als je leest, we gaan ze biedt een beetje verder lezen, dan lees je dat die steden in berglanden bevonden. Wat doet mij dat? Aan wat doet u dat denken? Als je denkt die vrijplaatsen, die steden moesten op hoge plaatsen staan, op berglanden. Dat doet me denken aan Matteüs 5, 14. Ik denk dat ik die vers heb in de lijst staan. Hier, Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Nu, ik denk maar, zou Jezus het concept van de vrijplaatsen in gedachten hebben toen hij deze uitspraak doet? Jullie zijn het licht van de wereld, een stad die op een berg ligt, een vrijplaats, amen, een plaats van bescherming, een plaats met goed nieuws, en dat kan niet verborgen liggen, want zij die op zoek zijn naar goede nieuws, moet zichtbaar zijn. Het mag niet verborgen liggen, amen. We mogen het evangelie niet voor onszelf houden. Het moet zichtbaar zijn door onze goede werken. Het moet zichtbaar zijn door onze attitudes. Het moet zichtbaar zijn, amen, op de wijze waarop wij met mensen reageren en interreageren en omgaan en samen omgaan. Dat moet zichtbaar zijn. Mensen zouden moeten merken vanaf het moment dat je opnieuw bent geboren, dat er iets veranderd is aan jou. In positieve zin. Spijtig genoeg zijn er heel veel christenen die beginnen te lopen vooraleer dat ze nog maar eens kunnen wandelen. En als je opnieuw bent geboren, ben je een baby. Je bent een baby, je begint met kleine pasjes, je begint te kruipen. Sommigen denken alles direct te weten. Nederigheid, als je nederig bent, laat me u 1 tip geven in je wandel met de Heer. Nederigheid brengt u het verst. Nederigheid brengt u het vers. Denk altijd dat je niks weet, maar alles weet, maar eigenlijk weet van niks, want de Heer gaat wel te nieuw dingen geven. Wat ik dacht in het begin te weten, en ik kijk er nu op terug, denk van, man jongen, toch wel een dommerik was ik. Je dacht dat je alles wist, maar de Heer heeft me verder gebracht. En aangezien je nederig bent, dan kan je dat aanvaren, maar als je je afsluit van God kan ver gaan, amen, met een nederige geest. Amen. Waar was ik? Ja, de berg. We staan op een berg. We moeten onze werken, onze goede bedoelingen, amen, zichtbaar maken voor mensen. Er zijn veel getuigenissen van mensen die op de werkvloer moeilijke situaties doorgaan. Maar als christenen staan we daarboven. Amen. We laten ons niet leiden door onze gevoelens, maar door geloof. Amen. En zo kan je getuigenis zijn dat mensen kunnen zien van die mens die is altijd goed gezind, of die geeft niet op, of zelfs in moeilijke stresssituaties, die blijft rustig. Er is toch iets anders aan die mens. En zo heb ik al verschillende keren mensen naar mij toe komen vragen die er geïnteresseerd in waren. En kon, was een open deur, amen, om over de Heer te praten. En dat zij hetzelfde kunnen hebben. In Jezus' naam. Amen. Een vrijplaats. Laat me nog een vergelijkingspunt geven tussen de letterlijke vrijplaatsen en de spirituele vervulling in de kerk. Er was enkel redding voorzien in die vrijplaatsen. Geen enkel andere stad. Het moest een van die zes zijn. Ging jij naar een andere stad? Nee, ze konden u vermoorden. De bloedvreker kon u pakken en uw bloed wreken voor het bloed dat jij had verspild. Amen. Het moest een van die zes zijn. Sommigen zeggen, ja, maar ik zit hier nu in Kirjat Arba. Ik zeg zo maar iets. Dat is toch ook cool? Mag ik hier niet? Nee, de Heer had gezegd één van die zes plaatsen. Ga er naar een ander, zijn er niet veilig. Hetzelfde met het evangelie. Het is het evangelie van Jezus. Er is geen ander nieuws. Ja, maar wat met dit en kunnen we niet zo naar God bouwen? Want dat klinkt toch ook interessant. Dat is ook een beetje hetzelfde, zo dat New Age gedoe. En we kunnen dan toch ook bidden en mediteren en spiritueel bezig zijn. Met een soort van engelen. Moet ik niet via engelen in contact komen met God? Dat is toch ook goed? Nee! Enkel en alleen met Jezus. Amen. Jezus is de enigste vrijplaats. Er is maar één redder, er is maar één bemiddelaar tussen God en mens, dat is de man Jezus Christus. Want Jezus zei, en het staat daar ginder op de muur in grote letters, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, maar kan ik niet naar de... Nee! Kan ik niet naar de mormonen gaan? Nee! Kan ik niet naar Jehovah's getuigen? Nee, zeker niet. Blijf daar weg, alstublieft. Kan ik niet naar de katholieken? Nee, alstublieft, blijf daar ook weg. Amen. Ga naar een gemeente waar dat de Bijbel het fundament is, waar alles wordt onderricht gegeven. Ga naar een gemeente waar dat er prijs is, waar dat Jezus leeft. Amen. Waar dat zijn woord wordt verkondigd in de juiste context. Amen. Halleluja. Hij is de enigste manier. De enigste vrijplaats. Amen. Ik had nu een ander punt geven. Ik ben bijna gedaan, een verwijkingspunt. De beschuldigde, de onschuldige... Als hij uit de buurt wou blijven van die bloedvrekers, moest hij zelf naar de stad gaan. Hij kon niet iemand anders sturen. Hij moest zelf gaan. Hij kon niet zijn familie sturen van, man, ik heb iets verschrikkelijk gedaan. Zeg maar, ik voel me eigenlijk niet zo goed. Ik wil eens niet rap gaan naar de vrijplaats en zeggen dat ik eraan kom. En dat ze een plaatsje reserveren voor mij, want ze zitten achter mij aan. Je bent dood. Tegen het moment. Jij zelf moest er naartoe en zo snel mogelijk... Of ze kon u pakken. Wat zegt mij dat? Dat zegt mij dat jij zelf een relatie moet hebben met God. Jij zelf moet naar de troon gaan van Jezus. Je kan nu niet begeleiden. Ja, tuurlijk, iedereen kan u begeleiden. Maar er komt een moment dat je alleen op je knieën moet gaan. Dat het geloof van je broer, het geloof van je moeder, het geloof van je partner u maar tot een zekere plaats kan brengen. Maar jij moet zelf je relatie met God bewerken. Jij moet zelf je weg vinden tot de Heer. Amen. En je moet zelf... Halleluja, groeien in dat lichaam van Christus. En te veel zien we in het lichaam van Christus christenen die maar afhankelijk zijn van anderen. Die maar afhankelijk zijn van de gebeden van anderen in plaats van zelf te bidden. Hey, kun jij nog eens bidden voor mij, want ik voel me niet goed. Heb je al zelf gebeden? Ja, nee, maar ik dacht ik bel eerst naar u, want jij bent een man van God, jij kunt krachtig bidden. Wat is dit, hekserij, dat als ik bid gaat het gebeuren? Bid zelf! Ik begrijp dat je iemand in wil schakelen, maar laat mij u leren, amen, om niet afhankelijk te zijn van mij of van iemand anders, van een broer of zuster. Ja, we gaan bidden voor elkaar, sowieso. Maar er komt een moment dat je zegt, ik moet het zelf doen. Ik kan toch niet altijd de hulp van iemand anders gaan inschakelen. Jezus is voor mij gestorven. Niet die andere man of vrouw. Jezus is gestorven voor mij en hij staat dicht tot jou, amen. Hij staat dichter tot jou dan eenderst welke broeder of zuster in de kerk. Amen. Dank u, Jezus. Kunnen we de Heer even danken? Vader, ik dank u, Heer. Dat wij onze weg persoonlijk naar u gaan vinden, Heer. Mijn pastor kan het niet doen voor mij. Ik moet het zelf doen, Heer. Ik moet het zelf doen, Jezus. Halleluja. En u gaat mij leiden en begeleiden, want uw weg is goed. Uw weg is voorbereid. In Jezus' naam. Amen. Joshua hoofdstuk 20 vers 7. Zie hoe dat de Bijbel rijk is aan analogieën en symbolieken. En het is een fantastisch boek. Je raakt er nooit uitgekeken. Amen. Wilfried, ik lees dat boek al bijna 20 jaar. Het is nog altijd van, wow, dit had ik nog niet gezien. Van, allee, wauw. Een nieuwe analogie, een nieuwe symboliek, een nieuwe verrijking, spirituele verrijking. Hier, dit is nog zoiets. 6 steden waren voorzien, die hadden allemaal een naam gekregen. Ja? De Israëlieten verklaarden volgende steden tot vrijplaats. Joshua 20. Jawel, begin van de lijst. Gewoon de lijst afgaan. Joshua 20 vers 7. Terug de eerste pak. De Israëlieten verklaarden volgende steden tot vrijplaats. Kedesh, je moet dat niet onthouden, daar komt geen test van. Kedesh in Galilea in het bergland van Naftali. Sichem in het bergland van Hebron, vers 8, Bezer, Ramot en Gola. Ja, we gaan het niet allemaal lezen, maar dat zijn de namen. Dat zijn de namen, ja. Je moet dat niet onthouden, dat ze dat straks toch vergeten. Nu, Adam Clark, dat is een Bijbelcommentator, hij geeft uitleg over de namen van die steden, want hij zegt dat elk van die plaatsnamen een betekenis heeft in het Hebreeuws. En dat ze een profetische symboliek zijn en dat zijn vervulling vindt in de typen van Christus en zijn kerk. Bijvoorbeeld, zo hebben we Kedesh, dat heb ik als eerste genoemd. Hè. Dat is een stad, een vrijplaatsstad. En dat betekent heilig, heiligheid opzij gezet. Dat is wat de gemeente is. Dat is wat Jezus Christus doet voor zijn gemeente. Want wanneer wij in de gemeente zijn, wanneer we ons bekeren en ons geloof in hem leggen, dan worden we opzij gezet. Amen. En zijn we heilig. Ik heb het straks al gezegd, dat is niet heilig dat je niks meer verkeerd doet. Amen. Want dat wordt soms moeilijk. Amen. Maar heilig betekent, ik heb jou uit de wereld opzij gezet. Door mijn bloed ben jij rechtvaardig en heilig. Door mijn geest. Amen. Maak ik je heilig. Dank u Jezus. We zijn Kedesh. We zijn opzij gezet. Amen. We zijn niet meer van de wereld. Ook al leven we in de wereld. Maar we zijn niet meer van de wereld. Dan hebben we Sichem. 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 Ik weet niet hoe dat Hebreeuws is. Maar het zal wel goed klinken. Dat betekent schouder. Schouder. En als ik denk aan schouder, dan denk ik aan de gemeente en Jezus in Jesaja 9 vers 5. He? Een kind is ons geboren. Kent de vers? Dat is de vers dat we altijd met kerstmis quoteren. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Dat is een heel duidelijke profetische een heel duidelijk profetische uitspraak naar Jezus toe, naar de Messias toe. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Schouders betekenen plaats van regering. Gods koninkrijk is gekomen in de persoon van Jezus Christus. De zoon is ons gegeven en ze noemen hem wat? Sterke God, eeuwige vader. Hoe kan nu iemand sterke God worden genoemd? De El Gibor in het Hebreeuws. De machtige God. Hij is een mens, maar toch wordt hij de machtige God genoemd. Hij is een zoon, maar toch wordt hij de machtige God genoemd. Hij is een zoon, maar toch wordt hij de eeuwige vader genoemd. Hoe kan dit? Wel, Jezus is God, die kwam als mens. En hij kwam om de heerschappij op te eisen. En de heerschappij over de wereld rust op zijn schouders. Want wanneer hij is opgestaan uit de dood, amen, regeert hij in de hemelse sferen. Nu regeert hij in de spirituele hemelse sferen. Er komt een dag dat we hem letterlijk te samen gaan zien regeren op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Amen. Wat betekent dat voor de gemeente? De gemeente heeft autoriteit gekregen van Jezus om samen met hem te regeren in die hemelse sferen. Amen. Hij is het hoofd. Hij is het hoofd van het lichaam van Christus. Amen. Dat betekent, wij zijn het lichaam van Christus. Hij regeert, hola. Maar wij regeren samen met hem. We ontvangen onze directies, we ontvangen onze wijsheid van het hoofd. Halleluja. Alles wat onder de voeten ligt van het lichaam van Christus ligt onder onze voeten. Dus daarmee dat we kunnen spreken tegen situaties in de naam van Jezus. Daarmee dat we kunnen spreken tot mensen die ziek zijn. Ik heb hoop voor u. In Jezus naam wees genezen. Amen. We kunnen mensen, voor mensen bidden. Voor de Heilige Geest te ontvangen. Voor demonen te verjagen. Amen. Voor waarheid te kunnen prediken in Jezus naam. Hebron. Ik kan een beetje rapper gaan. Betekent gemeenschap. Fellowship in het Engels. Hebron, de derde stad. Gemeenschap. En dan doen we denken aan 1 Korinthe 1, vers 9. Hij heeft u geroepen tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus. Ik heb een andere vers. 1 Korinthe 1. Ja. God door wie je geroepen bent om één te zijn met zijn zoon Jezus Christus, onze Heer is trouw. Ik heb een andere vers. Ik heb de Groot Nieuwsbijbelversie. Dat zegt, hij heeft u geroepen tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. En God is betrouwbaar. Dit is de bedoeling om met de Heer gemeenschap te hebben. Amen. Het is de bedoeling van de kerk om gemeenschap te hebben met de Heer. Daarvoor is hij gekomen. Om terug de gemeenschap die verbroken was door zonde, om het te herstellen, zodat we terug gemeenschap kunnen hebben. O Vader, en niet alleen met de Heer, maar ook onderling. Dat we versterkt kunnen worden door elkaar, om bemoedigd te worden door elkaar. Amen. Om soms, vermaand te worden door elkaar. Amen. Het is niet alleen maar bemoedigen van, oh, het is oké, okay, we zullen bidden. Vermanen. Dit is nu al de 10e keer dat jou overkomt. Wat is er gebeurd? Waarom? Snap je wat ik wil zeggen? Als je de brieven van Paulus leest, die had vele vermaningen. Klaar, pas op. Pas op dat je dit, en dat was niet alleen maar mooie praten. Dat was, sommige mensen moeten vermaand worden. Amen. Natuurlijk op een fatsoenlijke manier. Hè. Op een christelijke manier. Amen. We zijn hier niet om mensen buiten te jagen. We zijn ze om te jagen naar de troon van Jezus. Om gemeenschap te hebben. De vierde. Bezer. Bezer. Bezer betekent een omwalling. Een versterking. Een fort. Een vesting. Wat is de gemeente? Amen. Dat is een vesting. Want de poorten des hel kunnen niet weerstaan tegen de gemeente. Wij zitten in de rots. Amen. En zoals Psalm 18 vers 3 zegt. Heer mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God mijn steenrots. Bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Dat is wie God is. Amen. Dat is wat de gemeente is. Dat is wat de gemeenschap is. Bezer. Dan hebben we Ramot. Ramot betekent hoge plaats. Hoog en verheven. Amen. Dat doen we denken we. Aan de plaats die wij bekleden samen met Jezus. Efeze 2 vers 6. Hoog en verheven. Kijk, de kerk. Soms denken we dat de kerk zo iets laag is. Zo iets dat vertrappeld wordt door de wereld. Snap je wat ik wil zeggen? Vooral daar in de landen waar dat de kerk vervolgd wordt. Waar dat ze te maken hebben met intense vervolging, waar dan christenen worden vermoord, gestenigd, geslagen. Dan denken we soms aan de kerk, ja, dat is de wereld, die loopt daar, die vertrappelt dat gewoon. Nee, die vertrappelt dat niet, misschien in het echt, amen. Maar in de geest, in de ogen van God, is de kerk hoog verheven. Want de Bijbel zegt, zo zal hij in de eeuwen heen die komen laten zien hoe geweldig rijk zijn genade is. Vers 6. Rebecca, ik heb de verkeerde gezet. Ik zal het voorlezen. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen. De gemeente, halleluja, ondergaat niet. Wij bepalen, de gemeente bepaalt, amen. Want Jezus bepaalt wat er gebeurt in de wereld. Snap je wat ik wil zeggen? Oh, we zijn toch een zielig volk, en we worden constant vervolgd en bespuwd en beschimd enzovoort. Maar in de hemelse sfeer, amen, regeren we. Halleluja. En ze kunnen ons misschien doden, maar we zijn niet dood, want we zullen opstaan. Amen. Dat is de hoop die het Nieuwe Testament biedt aan al die gelovigen in het eerste eeuw. Die vervolgd werden, die opgegeten werden door de leeuwen. Die gekruisigd werden door Nero als verschrikkelijk mens. Die levend werden verbrand. Dat was de hoop die ze hadden. Ik ga opstaan, dit is niet het einde. Amen, ik regeer met Jezus in hemelse sferen. Laatste, Golan. Golan is een vrijstad en kan van het basiswoord Gal komen en het betekent verheuging, exaltatie. De kerk is een plaats van verheuging, een plaats van waar geesten worden, waar uw gemoedstoestand wordt. Hij zegt, geholpen, verheven. Help me een keer, Vivian, verheven. Dankjewel. Vivian helpt mij altijd met mijn Nederlands. De kerk is een plaats waar gemoedstoestanden worden verheven. Amen. Niet om ons gelukkig te voelen en daarna terug depressief te worden, maar naar een betere plaats. Amen. Waar we de Heer kunnen prijzen. Want als we onze ogen houden op Hij die hoog zit, amen, zullen we op diezelfde plaats gaan terechtkomen. Amen. De kerk is geen begrafenisplaats. De kerk is een plaats van vreugde, van aanbidding, om wanneer we uit de wereld komen en je bent overspoeld met al die negativiteit en al dat negatief nieuws. Dit is een plaats waar we ons kunnen focussen op hetgeen dat goed is. Amen. Hetgeen dat uw gemoedstoestand gaat verheffen. Amen. In de naam van Jezus. Dit is geen plaats waar dode geesten heersen, maar dit is een plaats waar de geest van God regeert. Amen. De kerk is een plaats, een vrij plaats, waardoor aanbidding de vreugde van de Heer uw kracht wordt. Amen. En ik voelde hem vandaag toen we die liederen zongen. We zingen geen liederen om karaoke te doen, om ons te amuseren. Nee, we zingen liederen omdat ten eerste de Heer roept ons op om dat te doen. Maar het is niet echt een plicht, het is een voorrecht om de Heer te mogen prijzen. De wereld zingt over van alles en nog wat. En als je eigenlijk, vroeger zong ik eigenlijk nooit mee, want ik kende die teksten eerst al niet, maar het waren leuke melodiekjes. Maar als je de tekst van de wereldse liederen bekijkt, dan denk je van, wat zit ik eigenlijk te zingen? Het is altijd hetzelfde over seks, over vrouwen, over depressie. Geen hoop in die liederen. Maar wij hebben hoop in die liederen. Wat wij zingen is waarheid. Amen. Maak het nieuws bekend. Amen. Er komt een redder. Halleluja. Hij komt terug voor zijn gemeente. Wij zingen waarheid over het goede nieuws van hem en wat hij heeft gedaan. En de wereld zingt maar iets, maar die woorden gaan allemaal verloren. Maar wij hebben de vreugde van de Heer dat onze kracht is. Laten we allemaal recht staan. Als u kan, normaal wel. Dank u, Jezus. Dan afsluiten. Dank u, Jezus. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Assalora bukoshandarama. Thank you, Lord. Amen. Ik weet niet waar je hier, waarom ben je bent gekomen of wat je naar hier heeft gebracht. Maar deze plaats is een toevluchtsoord. Voor zij die op de vlucht zijn van de bloedvreker. Zij die op de vlucht zijn van zonde. En de loon van de zonde, de dood. Jezus is een vrijstad. Jezus is een plaats waar er rust is van oordeel. Jezus is de plaats, de weg, de waarheid en het leven. Halleluja. En als je hem nog niet hebt uitgenodigd in je leven, is dit nu een goed moment, want je moet snel.